Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis, alle hartelijk welkom in deze dienst, waarin Femke Bredius zal worden gedoopt. Een speciaal welkom ook aan de doophouders, Martijn en Jetty en aan hun familie. Het accent in deze dienst ligt op leren en beleiden. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en er is ook tienergroep 1. Dus na de doop is er voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd een apart programma. Ik wil u nu vragen om te gaan staan. Afgelopen dinsdag is onze broeder Theo Liefhebber overleden. Hij is 92 jaar oud geworden. Toen hij eind december ongeneeslijk ziek bleek te zijn, was de verwachting dat hij nog enkele maanden zou leven. Hij is toch onverwacht snel overleden. Theo Liefhebber was samen met Dini al sinds 1960 lid van onze kerk. Hij voelde zich altijd sterk betrokken op de gemeente. Jarenlang was hij actief als lid en voorzitter van de commissie van beheer. Met dankbaarheid en geloofsvertrouwen ging hij het einde van zijn aardse leven tegemoet. Tegelijk was en is er het grote verdriet dat Dini nu alleen verder moet. Het is goed om aan haar en de kinderen te denken in ons gebed. De dienst van woord en gebed zal dinsdag 4 februari om 10:30 plaatsvinden in de Emmauskerk. Ter nagedachtenis van Theo Liefhebber zingen we nu lied 313 vers 1 en 4, een rijke schat van wijsheid. Namens de kerkraad wens ik ons een gezegende dienst.
Vanuit de stilte willen we ons vertrouwen en onze afhankelijkheid van God uitzingen met het lied Onze Hulp en Onze Verwachting.
Thank you.
zoals we elkaar gegroet hebben, zo groet ik u en jou. Genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zitten. Laten we samen bidden. Ja, Vader, zo liggen verdriet en blijdschap zo dicht bij elkaar. Zoals in de psalmen staat, geslachten gaan, geslachten komen. En zo is het echt, Heer, als we afscheid nemen van een oude geliefde broeder en een kind verwelkomen in de kring van de gemeente. Geslachten gaan, geslachten komen. Maar de psalm zegt ook, wij zijn in uw ontferming opgenomen. En dat is zo rijk, zo mooi, zo bijzonder, Heer. Dat we jong en oud zijn opgenomen in uw bewogenheid en uw liefde. In uw verbond. Dank u wel daarvoor. We prijzen u voor het geschenk van deze dienst. Voor het geschenk van de doop die we mogen bedienen aan Femke. We prijzen u voor het wonder van haar leven. Dat ze gezond en wel ter wereld is gekomen. Martijn en Jetty weten zich rijk gezegend. Dank u wel. En we vragen u, Heer, mag de bediening van de doop tot eer van u zijn. Dat u centraal staat. Uw genade, uw belofte. En mag het zijn, Heer, tot opbouw van ons geloof. Daar zien we naar uit. In Jezus' naam. Amen. Nou, de aanwezigheid van Femke in ons midden gaat in ieder geval niet onopgemerkt aan ons voorbij. En dat is mooi. Waarom dopen wij? Omdat Jezus Christus ons die opdracht heeft gegeven. Hij zei, ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dopen gebeurt met water. Het staat al klaar voor in de kerk. Je wordt erin ondergedompeld of ermee besprenkeld. Het is een beeld van schoongewassen worden. Sterker nog, van ondergaan en als nieuw mens weer opstaan. Je moet als het ware opnieuw geboren worden. Want je zit gevangen in de macht van de zonde die de hele mensheid over zich heen gehaald heeft. Je kunt jezelf niet redden. Dat kan God alleen. En hij belooft dat hij dat wil doen. Die belofte wordt onderstreept bij de doop. Dat mag je verbinden aan de naam waarin je gedoopt wordt. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader wil je aannemen tot zijn kind. Hij sluit een verbond met je. Zijn Zoon Jezus Christus is voor jou aan het kruis gestorven. Hij wil met zijn bloed je zonde wegwassen. En je leven en je laten delen in zijn vrijspraak. De Heilige Geest wil in je wonen. En je leven vernieuwen. Bij de doop staat die belofte voorop. God neemt het initiatief. Hij is eerder op zoek naar ons dan wij op zoek zijn naar hem. Dat is de beloftekant, maar er is ook de opdracht. De doop roept ons op tot een nieuw leven. Waarin we God met hart en ziel lief hebben. Onze naaste als onszelf. En waarin we strijden tegen zonden en verleidingen. Daarin zullen we wel blijven tekortschieten, maar God is steeds bereid een nieuw begin met ons te maken. Daarom mag je steeds op je doop teruggrijpen en zeggen, Heer, u heeft toen zelf beloofd dat u mijn Vader wil zijn, mijn zonde wil vergeven en mijn leven wil vernieuwen. En wat u belooft, dat blijft gelden. Die belofte is niet alleen bestemd voor volwassenen die tot geloof gekomen zijn, maar ook voor onze kinderen. In de Bijbel speelt de verbondenheid van gezinnen en generaties een grote rol. Denk maar aan de besnijdenis in het Oude Testament en de gezinsdoop in het Nieuwe Testament, waarbij iemands hele gezin werd gedoopt als hij of zij tot geloof kwam. Daarom vinden we het belangrijk dat ook jonge kinderen uit een christelijk gezin gedoopt worden. Het is dan de opdracht van de ouders om hun kinderen bij het opgroeien de betekenis van de doop mee te geven. Nou, voordat ik jullie uitnodig om op het podium te komen, gaan we eerst een lied zingen. Dat is Psalm 105, vers 1 en 3. Zoals besproken ga ik jullie een aantal vragen stellen waarmee jullie ook willen aangeven dat jullie je kind, je dochter in geloof willen opvoeden. De vragen zijn deze. Belijden jullie dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en delen in Gods oordeel over de wereld? En dat ze door Jezus Christus delen in Gods belofte van redding en heiliging en als teken daarvan gedoopt worden? Geloven jullie dat de boodschap van de Bijbel de enige ware boodschap is? En dat die boodschap ook in deze kerk wordt beleden en verkondigd? En beloven jullie je kind in die boodschap op te voeden en onderwijs te geven? En willen jullie zelf haar een voorbeeld van christelijk leven geven? Wat is er op jouw antwoord, Martijn?
Ja.
En Jetty?
Ja.
Vraag ik u nu ook om te gaan staan. Want ik heb ook een vraag voor de leden van deze gemeente en voor allen die in geloof betrokken zijn op Martijn en Jetty en Femke. Namelijk, beloven wij om naar vermogen Femke een voorbeeld te geven van een leven in navolging van Jezus Christus. En om Martijn en Jetty te helpen bij de geloofsopvoeding. Wat is daarop ons antwoord? Ja. Dan mag de gemeente gaan zitten en nodig ik de kinderen die dat fijn vinden om de doop van dichtbij mee te maken uit om naar voren te komen. Stel je voor, kinderen, je bent met elkaar op vakantie met de auto en je bent iets heel leuks aan het doen bij een speeltuin of zo. En dan zegt papa, kom, we moeten weg, kom in de auto. Zou het kunnen dat er dan misschien wel eens een kindje is dat zegt, ik blijf, ik kom niet in de auto. Zou dat kunnen? Ja, ik zie geknik. Ja, dat zou maar zo kunnen, hè. Zou het kunnen dat de papa dan misschien ook een beetje boos wordt? Dat hij zegt, nou instappen, ik zie ook geknik. Ja, ja. En zou het kunnen dat de papa dan, als het heel lang duurt, zegt, ik start alvast de motor van de auto. Broem. Ja, nog steeds geknik. En zou het kunnen dat als de papa echt boos is, dat hij dan al een klein stukje wegrijdt met de auto? Nee. Nou ja, ik zie ergens wel een blik van herkenning, want deze papa heeft dat wel eens gedaan. Ja. Moet eigenlijk niet, hè. Maar zou het kunnen dat de papa zegt, ik rij echt weg en ik laat mijn kind op het parkeerterrein staan? Nee, hè. Dat kan echt niet. Het kan echt niet dat een papa of mama zegt, ik laat mijn kind achter. De kinderen moeten mee. En bij de doop zegt de Heere God, de kinderen moeten mee. De kinderen blijven niet achter. De kinderen moeten mee. Zoals lang geleden toen Noach die grote boot had gebouwd. De kinderen gingen mee in de ark. En zo zegt bij de doop, onze kinderen gaan mee in mijn plan van redding. De kinderen horen er echt bij. Nou, en dat gaan we zien in de doop. En we gaan nu eerst luisteren naar een zegenlied. En ik heb begrepen dat we de eerste twee coupletten gewoon luisteren als luisterlied. Bij het derde couplet mogen we meezingen. Een lied voor Femke, voor ons allen. Begrepen dat Lucas ons zou helpen. Lucas, kom maar naar voren. Er staat hier een kan met water. En je mag het doopwater gieten in de doopvont. Dan is nu alles klaar om Femke het teken van de doop mee te geven. Femke, Nicolien, Marieke, ik doop je in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Femke, ik zegen jou dat God met jou mag gaan alle dagen van je leven. Dat Hij met zijn geest zo in jouw leven werkt. Dat jij je plek in het leven mag vinden. Dat je Hem mag leren kennen en vertrouwen en liefhebben. Dat je Jezus mag leren kennen als jouw redder en Heer. Dat je Hem zal leren volgen door zijn Heilige Geest. En dat je straks voor altijd met Hem mag zijn. Zo zegent jou de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We prijzen nu God om het wonder van de doop met lied 502 in het water van de doop.
Overal verlaten, iedere weg van Christus gaat om
drie kinderen die mij helpen. En dan vraag ik meestal wie wil helpen. Maar eigenlijk vraag ik nu... wie zegt, ik vind dat wel leuk, maar ik heb dat eigenlijk was nog nooit aan de beurt geweest. Wie zegt, ik wil wel helpen om een cadeautje te geven aan de papa en mama van Femke? Ja? Wie, zijn jullie nog nooit aan de beurt geweest? Oké. Okay. Nou, drie vingers, dan mogen jullie naar voren komen en dan mogen jullie mij helpen. Kom maar. Sarah, jij mag mij helpen met het aansteken van deze kaars. Wil je deze aansteken bij de paaskaars? En ontsteken wij samen het licht van Christus voor Femke. Doopkaart gaan geven. En Jetty, daar staat op dat Femke vandaag is gedoopt. En dit is de Bijbel. En aan de hand van deze Bijbel mogen jullie Femke gaan vertellen hoe groot en machtig en liefdevol haar hemelse Vader is. Dat mag jij geven. Nou, dan mogen jullie allemaal weer naar je eigen plek toe gaan. Nog eventjes, want straks ga je naar de kinderbijbelgroep. En dat is nu het woord aan Jetty. Ja, laat maar even liggen. Ja.
Ja, en dan ervaren we het als heel bijzonder dat we hier mogen staan... om onze dochter te laten dopen. We zijn zo dankbaar dat de Heere ons het kindje gegeven heeft. Op het geboortekaartje van Femke hebben we de tekst laten zetten... U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. En dit mochten we ervaren, dat God wonderen doet. We zullen zo luisteren naar een luisterlied. En dit lied is een gedicht en het heet Gebed voor mijn kinderen. Dit lied heb ik aangevraagd omdat ik dit lied vaak heb gebeden... voor de vele kinderen die op mijn pad gekomen waren, tijdens mijn werk in China. Ik mocht als zendingswerker jarenlang in de hoge bergen van China wonen, waar ik vooral met de vroeggeboren baby's en hun families heb gewerkt. Altijd moest ik die weer achterlaten en droeg ik ze op aan de Heere met deze woorden van dit lied. 4 jaar geleden woonde Martijn nog in Amerika en ik in China. We hadden niet kunnen bedenken dat we hier zouden staan met onze dochter Femke en om haar te laten dopen. Er is veel gebeurd. Mijn werk in China is beëindigd. We kwamen elkaar tegen en zijn 1,5 jaar geleden getrouwd en kregen 3 maanden geleden Femke. Heel gewenst en heel onverwacht. We zijn zo dankbaar dat we dit grote cadeau van God gekregen hebben. We ervaren Gods genade in de geboorte van Femke, in het Engels Grace. Undeserved favor. Ons diepste verlangen is dat Femke ook zelf de Heer Jezus als haar redder mag leren kennen. En laten we luisteren naar het lied Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.
Daarin met onuitwisbaar schrift dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tafel ziet. kinderen vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel een troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang.
Prachtige getuigenis zit hier in een prachtig gebed voor onze kinderen. Er is nu het moment gekomen dat de kinderen van de basisschoolleeftijd, kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 1, naar hun eigen plek toe mogen gaan. Tot straks. We gaan nu ons richten op de Bijbel en ik wil, voordat we de Bijbel openen, opnieuw in gebed naar God toe gaan en vragen om ons daarbij te leiden. Laten we bidden. Heer, we hebben al zoveel van u ontvangen in deze dienst. Zoveel woorden van belofte. Teken van de doop. Dank u wel daarvoor. Heer, en nu willen we de Bijbel openen. Spreek, Heer, uw levende woord in onze levens vandaag. Dat vragen we u met eerbied en verwachting. In Jezus' naam. Amen. Didi zal voor ons lezen opnieuw uit het Bijbelboek Exodus. Vorige week, voor wie erbij was, hebben we gehoord over Exodus 12. Over het Pesachfeest, de maaltijd bij de laatste van de 10 plagen. Nu gaan we een stukje terug naar Exodus 10.
De Heer zei tegen Mozes: ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen. Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke wonderen ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden: dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Weigert u mijn volk te laten gaan, dan stuur ik u morgen sprinkhanen op uw rijk af. Die zullen het land in zulke dichte zwermen bedekken, dat er geen stukje grond meer te zien is. Ze zullen het weinige dat er na de hagel is overgeschoten opvreten en alle bomen die we uitgelopen zijn, kaalvreten. Uw paleis en de huizen van uw hovelingen en van alle andere Egyptenaren zullen er vol mee komen te zitten. Zoiets is op aarde nog nooit voorgevallen. Eerdere generaties hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Hierna keerde Mozes zich om en verliet het paleis. De hovelingen zeiden tegen de farao: hoe lang moet die man ons nog in de ellende storten? Laat de Israëlieten toch gaan om de Heer hun God te vereren. Ziet u er nog steeds niet in dat Egypte zo te gronde gaat? Daarop werden Mozes en Aaron opnieuw bij de farao gebracht. En nu zei deze: ga de Heer jullie God dan maar vereren. Maar wie gaan er eigenlijk mee? Mozes antwoordde: we gaan met jong en oud, met onze zonen en dochters. En we nemen ook onze schapen, geiten en runderen mee. Want we gaan ter ere van de Heer een feest vieren. Ik zou jullie nog eerder de hulp van de Heer toewensen dan dat ik jullie met de kinderen laat gaan, zei de farao. Jullie zijn niet veel goeds van plan. Het gebeurt niet. Alleen de mannen mogen gaan om de Heer te vereren. Dat is toch wat jullie wilden? En hij liet hen uit het paleis wegjagen. Toen zei de Heer tegen Mozes: strek je arm uit over Egypte, dan komen er sprinkhanen, die alle planten zullen opvreten die de hagel heeft overgelaten. Mozes strekte zijn staf uit over Egypte. En toen liet de Heer die hele dag, een hele nacht, een oostenwind over het land waaien. Toen de morgen aanbrak, had de wind de sprinkhanen aangevoerd. In grote zwermen streken ze in heel Egypte neer. Nooit eerder was er zo'n sprinkhanenplaag geweest en nooit zal er meer zo'n plaag komen. Overal zag de grond zwart van de sprinkhanen. Ze vraten alle planten en vruchten op die de hagel had overgelaten, zodat er nergens in Egypte aan bomen of planten nog iets groens te bekennen viel. Haastig ontbood de farao Mozes en Aaron. Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u, zei hij. Vergeef mij zonde nog deze ene keer en bid de Heer uw God dat hij mij nog van deze ene dodelijke plaag verlost. Hierop verliet Mozes het paleis en bad tot de Heer. En de Heer liet de wind draaien en aanzwellen tot een krachtige westenwind die de sprinkhanen de Rietzee injoeg. In heel Egypte bleef geen sprinkhaan meer over. Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan.
Het accent van deze dienst is leren en beleiden. Ik wil in deze dienst wat meer ruimte nemen om de achtergronden van de plagen over Egypte, uit te diepen. Vorige week hebben we het dus al gehad over de 10e plaag. En nou, als je er even verder over nadenkt, komen er best ook wat vragen naar boven, kan ik me voorstellen. Bij mij wel. En daar wil ik nu wat ruimte voor nemen. Ik haal de 8e plaag eruit naar voren, de sprinkhanen. We gaan niet alle 10e plagen bespreken, maar deze 8e plaag haal ik naar voren als voorbeeld om de verdieping te zoeken. We zien hier op de beamer afbeelding van een kinderbijbel, waarop voor kinderen aansprekende manier de 9 plagen over Egypte zijn verbeeld. Toen ik erover nadacht, kwam bij mij een herinnering boven van jaren geleden. Een familieweekend. We hadden toen de gewoonte om met de kinderen uit de kinderbijbel te lezen voor het naar bed brengen. En dat deden we ook op het familieweekend. En toen was er een oudere neef bij, die niet gewend was om thuis uit de kinderbijbel te horen, of niet zo vaak. En we gingen voorlezen uit de kinderbijbel. En ik denk dat het Nineveh was, Jona, waar God aankondigt die stad te verwoesten. En die neef, die zei, zo, staat dat in de Bijbel? Kijk, voor onze kinderen was dat toen al gesneden koek. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Nou ja, hè, als je een poosje meeloopt in de kerk, je gaat naar de kinderbijbelgroep, je hoort thuis uit de Bijbel, misschien zelfs op school, al die verhalen, gesneden koek. Maar dat neefje dacht, hè? Staat dat in een boek voor kinderen? Over een God die van plan is om een hele stad te verwoesten? Hij was er echt een beetje van geschrokken. Op zo'n moment sta je er weer even bij stil. Wat geef je je kinderen eigenlijk mee van God? Wat geven we mee? Wat geven we mee? Hier een schilderij van de parel in Gods hand. De parel in Gods hand. Ik hoop, ik bid, dat veel van onze kinderen dat mogen proeven en dat mee mogen krijgen. Dat ze God zullen kennen en ervaren als hun vader, als hun helper. Dat ze weten dat ze door hem geliefd zijn en dat hun leven bij hem veilig is. Ik hoop, ik bid, dat veel van onze kinderen, ja, allemaal een positief, veilig beeld van God mogen hebben. En tegelijk, ik vraag me ook wel eens af, vergeten we ook niet dingen van God? De parel in Gods hand, ja, maar dan die andere verhalen in de Bijbel. Het zou maar zo kunnen dat wij het Bijbelse beeld van God ook wel versmallen. Dat onze kinderen en tieners bepaalde kanten van wie God is volgens de Bijbel niet zo meekrijgen. De kanten van Gods boosheid, de kanten waarin God bepaald geen lievige God is. De kant dat we God soms ook echt niet kunnen begrijpen en al helemaal niet kunnen narekenen. Wat geven we de kinderen mee? Nou, hou die vraag eens vast. Als je zelf kinderen mag opvoeden of kleinkinderen, maar het is voor ons allemaal van belang. Want wij, hebben net ook weer gezegd, wij mogen samen ook een stukje van de opvoeding van de kinderen van de gemeente verzorgen. Wat geven we mee? Laten we die vraag vasthouden. We staan vandaag stil, ik zei het al, bij de 8e plaag. De sprinkhanen. Niet zozeer omdat ik een bijzondere interesse heb voor sprinkhanen. Maar ik heb juist deze plaag naar voren gehaald. Omdat er in Exodus 10 een bijzonder motief naar voren komt. Die verhalen over de plagen, zeker de eerste 9, die variëren allemaal om dezelfde thema's. Maar soms komt er ook iets nieuws bij. En bij de 8e plaag, Exodus 10, komt een nieuw motief naar voren. Dan komen opeens de kinderen in beeld. En aan het einde van wat Lili net voorgelezen heeft, het lijkt bijna in kannen en kruiken. De farao heeft gezegd, ga dan maar. Maar dan opeens, wie gaan er eigenlijk mee? Ja, natuurlijk wij allemaal, de kinderen gaan ook mee. Wat? De kinderen mee? Ja, ik zou jullie nog liever de zegen van de Heer toewensen dan dat ik ook de kinderen mee laat gaan. Farao blokkeert. Maar Mozes wijkt geen duimbreed. We gaan allemaal, ook de kinderen en de moeders, ja zelfs de hele veestapel, we gaan allemaal mee om God te vereren in de woestijn. De kinderen moeten mee. Nou, er zit dus een prachtig haakje voor de doop in deze tekst. Want als er één ding zichtbaar wordt bij de doop, dan wel dit. Onze kinderen mogen niet achterblijven. Zoals de kinderen van Noach en zijn vrouw meegingen in de ark. Zoals de kinderen van de Israëlieten meegingen door de Schelfzee. Zoals de kinderen van de gelovigen in het Nieuwe Testament ook werden gedoopt in de huisdoop. Zo moeten onze kinderen mee, achter Jezus aan, door het water van de doop. Maar dan is het wel de bedoeling dat we hen ook gaan vertellen over wat dat betekent, want het is geen leeg ritueel. Nee, dan is het de bedoeling dat we ook gaan vertellen wie die God is, van de God van hun doop. Nou, en dat staat in vers 2 van Exodus 10. Waar God zegt tegen Mozes, ik wil dat jij aan je kinderen en je kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden. En welke wonderen ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Nou, dat is een bekend Bijbels motief. Vertel de Heer, die kinderen over de wonderen die de Heere God heeft gedaan en doet. Vertel het. Alleen, en dan komen we weer bij die lastige kant waar ik mee begon. Want Mozes en met hem de Israëlieten, ze moeten hun kinderen en kleinkinderen gaan vertellen ook dat God keihard optreedt, is opgetreden tegen Egypte. Sterker nog, de Heere God noemt dit zelfs als motief voor zijn strafexpeditie tegen Farao. Hij treedt snoeihard op, zodat de kinderen later nog zullen weten wie hij is. Ja, hij maakt het hart van de Farao halfstarrig. Hij verhardt het hart van de Farao, zodat ze nog meer gestraft worden, zodat de kleinkinderen het ook nog zullen weten. Dat God God is, dat de Heer God is. Nou ja, ik geef het je te doen om daarover je kinderbijbelgroep te hebben met de kinderen. Hoe kunnen we ontdekken wat God hierin wil zeggen tegen ons? En tegen onze kinderen dus. Laten we om te beginnen eens uitzoomen. Het totaalplaatje, 10 plagen die kunnen worden onderverdeeld in 4 groepen. Eerst heb je de 3 plagen die te maken hebben met het water, met de Nijl. Het water van de Nijl dat verandert in bloed. Kikkers die opkomen uit de moerassen rondom de Nijl en door het stijgende water een muggenplaag. Dan 3 plagen die te maken hebben met het land en met de landdieren. Steekvliegen die opkomen, veepest waardoor het vee sterft en zweren, puisten waar mensen en dieren door worden getroffen. En dan 3 plagen die te maken hebben met de lucht en met wat er uit de lucht op ons afkomt. Hagel, sprinkhanen en de zon die verduisterd wordt. En dan tot slot de laatste plaag, die verschrikkelijke plaag. Dat de eerstgeborenen van mensen en dieren, de mannelijke eerstgeborenen en dieren, sterven. Kunnen we begrijpen wat hier gebeurt? Waarom staat het in de Bijbel? Nou, uitleggers van de Bijbel die geven, ruw gezegd, 2 verklaringen voor de 10 plagen. De eerste heeft te maken met natuurrampen. Volgens sommige uitleggers zijn de eerste 9 plagen min of meer te verklaren als een opeenstapeling van natuurrampen. Zoals we dat ook meemaken. Lawines in sneeuwachtige gebieden in de winter. En in Noord- en Zuid-Amerika en Midden-Amerika het orkaanseizoen van, zeg, zomer en herfst. Zo had je in Egypte ook een seizoen van bepaalde rampen, waarin bepaalde natuurverschijnselen konden optreden. En je zou kunnen zeggen dat wat er in Exodus gebeurt, een soort dramatische opeenschakeling is van allemaal van dat soort natuurrampen. Dat er in één seizoen niet 1 of 2 gebeurde, maar dat het allemaal in elkaar ingreep en tot 1 groot drama werd. Zo kan het bloedrode water van de Nijl worden verklaard door het stijgen van de Nijl in het vroege voorjaar. Als vanuit diep Afrika het pijl van de Nijl stijgt en dan wordt er rode aarde opgewoeld. En dan zit er een kleine organisme die al het zuurstof van het water onttrekken. Waardoor de vissen sterven en die vissen dan gaan, nou, dat gaat rotten en wordt het water ondrinkbaar. En als dat gebeurt, als de Nijl stijgt, de kikkers die komen uit het moeras omhoog en die gaan zich verspreiden. En de muggen komen, want de temperatuur begint te stijgen. Nou, zo kun je nog even doorgaan. Dat heb ik allemaal niet zelf uitgezocht, maar dat zijn geleerden die dat hebben uitgedacht. Die koppelen, die plagen aan natuurverschijnselen, natuurrampen. En de boodschap is dan dat God, de levende God, zulke processen in de natuur gebruikt en kan aanjagen om zijn macht te tonen. Om een boodschap te geven. En dat mag ons aan het denken zetten. Want wij horen ook over natuurrampen. Over een veranderend klimaat misschien. Bosbranden in Australië. En zegt de een, dat komt door ons menselijk gedrag. En de ander zegt, nee, dat zijn natuurlijke processen. Dat gebeurt de eeuwen door steeds opnieuw. Maar vanuit Exodus zouden we ons als christenen vanuit de Bijbel ook mogen afvragen. Zou het kunnen dat God hiermee een signaal geeft? Dat God dit stuurt om ons misschien wel te herinneren en te doordringen van zijn macht? Iets om over na te denken. God en natuurrampen. Wat wil God ons zeggen misschien? Andere verklaring is dat we in de plagen over Egypte te maken hebben met een religieuze strijd. Er zijn bijbelkenners die geprobeerd hebben om al die 10 plagen te koppelen aan een van de goden van de Egyptenaren. Of aan dieren die door de Egyptenaren als god werden vereerd. Nou is dat een heel ingewikkeld en technisch verhaal, alleen al omdat de Egyptische beschaving duizenden jaren heeft bestaan en nou ja, de tijd van de piramides, dat was alweer heel lang daarvoor, voor Mozes. Dus dat is wat ingewikkeld, maar de link is er wel degelijk. Zoals bijvoorbeeld die plagen die te maken hebben met de overstroming van de Nijl. Volgens de Egyptenaren was de Nijl, de jaarlijkse vloed van de Nijl, een teken van de wederopstanding van hun god Osiris. De god van de vruchtbaarheid en van de landbouw. En als de Nijl begon te stijgen, dan wist je, Osiris zegent ons, die helpt ons en er komt weer een prachtige oogst. Ja, maar nu niet dus. Want het Nijlwater is verziekt. En de kikkers bederven het land en het water. Mozes en Aaron, die kunnen die cyclus van de Nijl verstoren dus. En daarmee plegen ze een directe aanval op een van de centrale goden van Egypte, Osiris. Nog een voorbeeld, de 9e plaag, de duisternis, 3 dagen lang, dikke duisternis over Egypte. Misschien veroorzaakt door een grote zandstorm vanuit de woestijn in Afrika. Dat is een regelrechte aantasting van het gezag van de zonnegod Ra. De zonnegod die zorgde voor zegen over Egypte. Bijna altijd prachtig weer en dus prachtige oogsten. God verstoort dat door 3 dagen diepe duisternis. Ik moest denken dat de 10 plagen eigenlijk lijken op een partijtje armpje drukken. Aan de ene kant van de tafel zitten de farao met zijn magiërs. Aan de andere kant van de tafel zitten Mozes en Aaron. Nou, je kent dat wel, armpje drukken. Wie is de sterkste? Wie houdt het langste vol? De eerste 3 plagen gaat het nog gelijk op. Want als het lijkt dat Mozes en Aaron gaan winnen met hun water dat verandert in bloed, blijken de magiërs van farao dat ook te kunnen. Ze laten zich niet zomaar wegdrukken. Maar pas bij de vierde plaag, dan blijken Mozes en Aaron sterker te zijn. Dan zeggen de magiërs van farao, hier moet een god de hand in hebben. Dat kunnen we niet meer. Hier moet een god de hand in hebben. De hand van Mozes en Aaron wordt ondersteund door de echte god. En dat is waar het om gaat bij die 10 plagen. Dat staat ook in Exodus 10. Dat jullie inzien dat ik de Heer ben. God wil op deze manier ons laten inzien. Dat is een woord dat steeds weer terugkomt in al die verhalen. Dat jullie begrijpen, dat jullie snappen, dat jullie kunnen inzien dat ik echt God ben. Dat ik macht heb. En zo botsen Mozes en Aaron tegen farao aan. Eigenlijk is dat waar het hier om gaat. Het is een clash tussen Farao en de levende God, de Heer, de God van Israël. Farao die als God werd vereerd in die tijd, in de tijd van Mozes. Farao die moest zorgen voor wat ze noemde Ma'at. Ma'at, dat is een woord dat staat voor orde, voor stabiliteit, voor continuïteit, voor harmonie tussen de goden en de mensen. Die moest zorgen voor welvaart en zegen voor het volk. Farao symboliseerde dat. Onaantastbaar, rust, welvaart. En als die farao dan denkt dat hij Gods plannen kan dwarsbomen, dat hij Gods volk kan blokkeren, dan zegt God, en nou zal ik het laten zien, wie hier echt de baas is. Tot aan de dood van de eerstgeborene aan toe. Dat is Gods huiveringwekkende, indrukwekkende manier van zeggen, jij farao, jij hebt niet de controle, jij hebt niet de macht. En alle macht die je hebt, komt van mij. Nou, wat kunnen we hier nou van doorgeven aan onze kinderen? Die hele Egyptische religie met al zijn goden en piramides en halfgoden en diergoden. Ja, dat staat mijlenver bij ons vandaan natuurlijk. Wat kun je vertellen over een God die zo streng straft? Laten we daar eens over nadenken. Daarover hebben, misschien straks bij de koffie of later vandaag thuis. Wat zijn in onze tijd de afgoden? Ik moest zelf denken aan de macht van de techniek. Zeker hier bij ons in Eindhoven. Het Egyptische geloof in de tijd van Mozes draaide om Ma'at. Om controle, om beheersing, om stabiliteit. Ze dachten, daarmee kunnen we via de farao en via rituelen kunnen wij de kosmos, het leven op aarde, als beheersen en controleren. Misschien is onze Ma'at wel de macht van technologie. Geen rituelen, maar witte jassen. Is er een probleem? Technologie, red ons. Er komt een nieuw bedreigend virus op ons af, het Wuhan-virus. En meteen komen er priesters met witte jassen in beeld die ons vertellen hoe snel de oplossing gevonden zal worden. 3 maanden, dan hebben we een virus. Een vaccin tegen het virus. Begrijp me goed, we mogen God diep dankbaar zijn voor alle mogelijkheden die we hebben. Echt. Maar de techniek is niet onze God. Niet onze verlosser. En als wij nadenken over wat we onze kinderen mogen meegeven, dan kunnen we zeggen, we hebben veel mogelijkheden van God gekregen. Maar wij blijven mensen. We hebben de controle niet. Wij kunnen onszelf niet redden. En als er dan zoiets gebeurt als een nieuw bedreigend virus, dan moeten we bidden dat God zich wil ontfermen over de slachtoffers. Dat God ons wil beschermen. Dat Hij ons wil doordringen van het feit dat Hij alleen de controle heeft. Maar dan nog blijft het voor ons besef moeilijk. God wil zijn macht tonen, oké. Maar dat Hij daarvoor farao's hart halsstarrig maakt. Dat de gewone families, gezinnen in Egypte werden getroffen door natuurrampen, door ziektes, door een oogst die mislukt. Hè? Die sprinkhaan, dat gebeurt nog steeds verschrikkelijk. Gebieden in Afrika, waar mensen dan net op het randje van het bestaan zitten en dan komen de sprinkhanen en weg. Wat moet je daar nou over meegeven? De Bijbel lijkt over die vragen zich niet zo druk te maken als wij mensen in de 21ste eeuw. De Bijbel heeft het vooral over het grote verhaal van God tegenover volken en machthebbers. Wij als 21ste eeuwse mensen zijn meer geneigd om naar de individu te kijken. Dan zitten we met vragen als, moet dat nou? Dat God zo zijn macht toont? Laat me daar nog kort 2 dingen over zeggen. Niet dat ik een oplossing heb, maar om te beginnen dit. Dat gevoel dat wij kunnen hebben, van moet dat nou? Moet dat nou zo? Dat gevoel mag er dan ook gewoon zijn. Want als wij oog hebben voor de menselijke kant, dan is dat niet iets omdat we dat zelf hebben bedacht, omdat wij zo humaan zijn, maar omdat God ons dat ook geeft. We hebben dat van God geleerd. Titus 3 staat dat de goedheid en mensenliefde van God zijn verschenen door Jezus. Mensenliefde, letterlijk staat er dan filantropie. denken nou ook. De mensenliefde van God is verschenen. Wij kennen God als de God die van mensen houdt en oog heeft voor elk individueel mens. Nou, dan moeten we ook maar die vragen die wij hebben, dat gevoel van moet dat nou, bij die God achterlaten. Bij hem neerleggen. Hier, waarom? God ziet de individuele mensen en hij weet wat goed is. En hij is liefdevol door Christus. Dat we dat vasthouden. En is er ook een andere kant? Denk ik, als ik misschien me wat verontwaardigd voel, moet dat nou? Dat God mensen zo straft? Dat hele gezinnen getroffen worden door ziektes? Ja, dan stelt Exodus mij ook een vraag. Ik ben daar misschien verontwaardigd over. Maar ken ik ook de verontwaardiging van de andere kant? Voel ik aan wat Mozes en Aaron aan het doen waren, dat armpje drukken, namelijk de verontwaardiging over het feit dat een groot deel van de wereld aan Gods liefde voorbij leeft. En overal houvast in zoekt, in technologie, in economie, in alternatieve religies, maar niet in de levende God. Ken ik daar ook iets van? Dat neem ik mee uit Exodus. Ken ik iets van dat handje drukken, van de strijd die gaande is? Tot slot, wat geef je nou mee aan de kinderen? Komend vanuit Exodus, we mogen hen meegeven het goede nieuws dat er een hemelse liefdevolle vader is die intens van hen houdt. En we geven tegelijk ook mee dat die God de God van Psalm 105 is, waarvan we zongen, God die zich aan ons openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Dat lijken twee verschillende dingen te zijn, en toch gaat het over dezelfde God. Want wij kennen deze God door Jezus Christus zijn Zoon. De unieke eerstgeboren zoon. Door hem laat God eens en voor goed weten wie hij is. God is geen lievige God die de boel laat. Die het laat gebeuren als mensen hem aan de kant willen schuiven. God is de liefdevolle God. Die de straf, het oordeel, de plagen op zijn eigen eerstgeboren zoon legde. Toen Jezus stierf aan het kruis. En dat mogen we meegeven. En God is nog altijd de God die wonderen doet. We geven het onze kinderen door het wonder dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus leeft. En daarmee heeft God zelf die cyclus van schuld, van straf, van plagen doorbroken en opent hij de deur naar een toekomst, naar een nieuw leven. En dat geven we onze kinderen door. Jezus leeft. In eeuwigheid. Amen. Toen ik eerder deze week een lied uitkoos voor na de preek, heb ik het lied Heer wijs mij uw weg gekozen. Een lied waarin we met God een weg willen zoeken bij de moeilijke dingen van het geloof. Ik weet niet of we hem al zo goed kennen. We hebben hem denk ik nog niet als lied van de maand gehad. Maar ik hoop dat we mee kunnen zingen en anders laat de woorden en de muziek tot je spreken.
Mijn naam is Jan Verstraat en ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Timmerman en ik voor in de kerk met vragen of opmerkingen over deze dienst of over onze gemeente. Bent u van harte welkom. Ook wanneer u graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid achter in de kerk in de stilteruimte. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus ook daar bent u van harte welkom. De collecte is vandaag voor ons diaconaal project Het Hemeltje. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de doopouders. En wie wil de bloemen brengen? Dankjewel. De kerkenraad herinnert u graag aan de gemeenteavond van aanstaande dinsdag 4 februari. Waarin de commissie van beheer verslag zal uitbrengen over 2019 en de begroting van 2020 zal presenteren. En na de pauze spreken we met elkaar over vormen van avondmaal vieren. Als het goed is, heeft u allemaal per mail of in uw postvak een uitnodiging ontvangen voor de bevestigings- en intrededienst van Tinko Blanke op 1 maart aanstaande. De dienst zal om 3:00 'smiddags worden gehouden in dit kerkgebouw. In de ochtend maken onze Koreaanse broers en zussen gebruik van de Emmauskerk en wij dus 's middags om 3:00. Als u de uitnodiging nou nog niet ontvangen heeft, dan liggen er nog een aantal exemplaren achter in de hal.
In onze gebeden wil ik aantal mensen bij namen noemen. En bij twee daarvan geef ik vooraf een korte toelichting. We bidden voor Gert-Jan Mees. Hij woont in een huis van Stichting De Schakel in Leende. En de afgelopen week overleed na een korte ziekteperiode een van de oprichters van dat huis, Kees Slager. We willen bidden om troost voor de nabestaanden en ook om rust voor Gert-Jan. En we zullen bidden voor Arnold Huibrechtse. Hij is in ons midden vandaag. Afgelopen week ben je begonnen aan de behandelingen. De behandeling bestaat uit een aantal rondes van chemokuren en bestralingen en op termijn dan ook een operatie. En we zullen bidden dat God met zijn helende hand die behandelingen wil zegenen voor jou. We zullen bidden voor je gezin. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, u bent zoveel groter dan wij beseffen. Heer, u bent indrukwekkend groot. En als u uw macht toont, dan kan het maar zo gebeuren dat de aarde beeft. En dat wij als mensen niet op de benen kunnen blijven staan. Heer, zo leren we u kennen in de Bijbel. Indrukwekkend groot. Heer, u bent de God van liefde, maar niet de lievige God, die die met zich laat sollen. Maar wij mensen denken dat we het wel zonder u kunnen en u blokkeren, dan grijpt u in. Heer, dat ontdekken we in de Bijbel. Leer ons om dat een plek te geven. En verzeker ons, Heer, dat we uw diepste woord horen. Dat we uw hart zien in Jezus, uw Zoon. Die voor ons de straf heeft gedragen. En die voor ons de deur opent naar een nieuw eeuwig leven. We prijzen u voor Jezus onze Heer. En zoals Jetty ook al eerder zei in deze dienst, is ons diepste verlangen dat onze kinderen en kleinkinderen, dat de kinderen van de gemeente u zo mogen leren kennen. Wilt u ons daarvoor gebruiken, Heer? Het is soms proberen, soms zoeken. Soms weten we het ook niet precies, maar geef ons de woorden. Geef ons liefde en aandacht voor onze kinderen. Dat ze door ons heen u mogen leren kennen. We bidden u voor deze wereld. Voor onze buren, voor onze vrienden, voor onze collega's. Voor de stad en de regio waarin wij wonen. Zegen de mensen om ons heen, alstublieft. Wilt u in de harten van mensen om ons heen ook verlangen leggen naar u? Verlangen om u te gaan zoeken. Wilt u zich aan hen laten zien? Mag het zijn dat het ook door ons heen gebeurt? We bidden u, Heer, voor mensen in onze omgeving. Gewoon hier in Eindhoven die geen dak hebben, geen thuis. Wilt u hen helpen, Heer? U kent hun levensverhaal. Dank u wel voor het werk dat gebeurt in Opvanghuis Het Hemeltje. Wilt u het werk daar zegenen? Ook na de moeilijke periode rondom de brand die geweest is. Zegent u ook onze gaven, alstublieft. We danken u voor het werk van onze diakens die ons erin voorgaan om uw liefde handen en voeten te geven. Met praktische hulp, met financiële hulp, binnen en buiten de gemeente. Wilt u onze diakens daarbij zegenen? En wilt u ons ertoe aanzetten om hun werk ruimschoots mogelijk te maken? Voor mensen die om wat voor redenen ook juist in een doopdienst gemis ervaren. U kent ons. Geef ons houvast alstublieft en uw troost. Voor de besprekingen die gebeuren tussen de kerkfamilies, de kerkverbanden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Ons gebed wordt gevraagd omdat er belangrijke vergaderingen aankomen. Het voelt misschien als ver van ons bed hier in Eindhoven. Heer, we danken u voor de inzet en de trouw van veel mensen om dingen mogelijk te maken, zodat het gemeenteleven plaatselijk kan bloeien en groeien. Heer, wilt u die besprekingen zegenen en ondersteunen? Wilt u ook wijsheid en inzicht geven als er soms moeilijke thema's voorbij komen? We bidden u, Heer, voor Gert-Jan Mees en zijn huisgenoten in Leemden. Die wat een verdriet nu een geliefde persoon in hun huis, Kees Slager, is overleden. Moet u troost geven, nabij zijn bij de uitvaart deze week. Wilt u ook Gert-Jan rust geven en nabij zijn. Zo bidden we ook voor de familie Liefhebber, voor Dini en de kinderen en de kleinkinderen. Bij het afscheid dat zij hebben deze week. Gaat u met hen mee, wilt u hen dragen met uw liefde, Heer. We bidden u voor Arnold en Danielle Huibrechtse, Forens en Joost. Heer, wilt u hen moed en vertrouwen geven. En Heer, wilt u de behandelingen zegenen die Arnold nu ondergaat. Wilt u de ziekte bestraffen, Heer. En ook daarvoor het werk van artsen gebruiken. We danken u wel dat ze er zijn. Heer, wilt u genezing geven. Dat vragen we u eerbiedig en met verwachting. Heer, we bidden voor het werk van dokter Felix Kohol in Burkina Faso. Voor het werk voor zijn gezin, voor de kraamkliniek. We Wilt u ook gaan, Heer, met Rolf Pelleboer, die op reis gaat om hem te bezoeken en te bemoedigen? Wilt u hem een goede en veilige reis geven? Heer, we vragen u veel. We vragen u met vrijmoedigheid. In de machtige naam van Jezus, onze Heer. We prijzen u om zijn naam. Amen. We mogen onze gaven geven voor het hemeltje. En daarna zingen we als laatste lied een belijdenis. Heer, u bent mijn leven. Eigen bundel 70.
Yeah.
straks na het amen naar de zegen is een gelegenheid om de doopfamilie te feliciteren en iets goeds toe te wensen. Ik stel voor dat we een rij vormen vanuit de linkerkant, het linkergangpad naar voren. En dan kunnen we zo doorlopen naar de koffiezaal. En ook voor onze gasten, iedereen van harte welkom om nog een kopje koffie of thee of fris te blijven drinken. God zendt ons uit op 1000 wegen om het zaad te zijn van Gods rijk. Ontvang daarbij zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.